Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Economenpanel.
De Fed was er wat vaag over. Gaat de rente nou wel of niet omlaag? Natuurlijk kwamen er buiten. Sommige economen denken dat de rente in 2024 wel eens een duikvlucht kan nemen. En hier in Nederland neemt de inflatie af, maar stijgen de lonen. Is dat een goede combinatie? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën verbonden aan de Vrije Universiteit. En wij zijn nog in afwachting van Helene Mees, econoom, auteur, columnist bij de Volkskrant. Wellicht meldt zij zich later. Maar Bas, laat ik vooral prijzen wie er wel is. Welkom.
Ja, goedemorgen.
Goed dat je er bent. Met ook nieuws dat we kunnen bespreken bij de koffie, om het maar zo uit te drukken. Vannacht werd duidelijk dat er in het congres overeenstemming is gekomen over iets dat lijkt op een begrotingsakkoord.
Ja, de Republikeinen en de Democraten die voeren al jaren een of ander gevecht uit over de begroting in Amerika. Er is een debt limit, een schuldlimiet die iedere keer opgehoogd moet worden als de overheid gewoon wil kunnen blijven functioneren. En dit wordt steeds ingezet voor politieke ketelmuziek door met name de Republikeinen die eigenlijk democratische presidenten chanteren om het mes te zetten in de overheidsuitgaven.
Want er komt weer zo'n deadline aan, 19 januari geloof
Precies.
ik.
En ze hebben dan nu overeenstemming bereikt over over het pakket. En ja, er gaat wat van de steun. De steun van Oekraïne is daar niet in meegenomen, maar er gaat wat af van de uitgaven aan de Belastingdienst, 10 miljard dollar. Ze hebben een teruggave van de COVID-pandemic relief funds die niet doorgaat. Ze hebben ook overeenstemming bereikt over een toename van de uitgaven aan defensie. Maar dat moet nog beklonken worden later. En ze hebben ook overeenstemming dat de niet-defensie-uitgaven ruwweg vlak blijven het komend jaar. Maar goed, er zijn nog een aantal hordes te nemen. Er is een deadline op 19 januari die moet worden genomen. Maar dan heb je nog een aantal aanvullende pakketten, bijvoorbeeld over steun voor Oekraïne, bijvoorbeeld voor steun in Israël, bijvoorbeeld voor defensieuitgaven.
En er wordt er gezegd, die muur, die grenscontrole bij Mexico, dat is de eerste prioriteit voor de Republikeinen in ieder geval. En steun aan Israël, steun aan Oekraïne met name, dat zien we later wel.
Ja. Ja, maar goed, de Republikeinen die zijn keihard als het gaat over steun verlenen. En ze willen vooral maatregelen tegen migratie om hun stem voor het pakket van Biden te kopen.
Helene Mees is een jongetje geworden. Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financieel Dagblad. Fijn dat je er bent.
Dat kan snel gaan als je goed
uitvindt. Dat kan heel snel gaan. We gaan het ook maar heel snel hebben over cao-lonen. Die stegen vorig jaar gemiddeld met 6,1%. Grootste stijging in 40 jaar tijd, blijkt uit de CBS-cijfers van vorige week. Volgens CBS stegen de prijs het afgelopen jaar overigens nog harder, maar de inflatie, ook weer nieuwe cijfers, die kwam in december uit op 1,2%. Dat is dan weer een daling ten opzichte van november. Laten we maar beginnen met het stijgen van die lonen. Marijn, nu je er toch bent,
ja.
Hoe denk je dat dat zo te verklaren is? Die snelle loonstijging, de snelste in 40 jaar tijd?
Nou ja, dat is op zich niet zo gek, denk ik. Het is een hele krappe arbeidsmarkt, structureel al in Nederland. En het wordt alleen maar krapper. Een economie die eigenlijk boven capaciteit draait. En dan vervolgens krijg je een enorme inflatieschok. Eigenlijk zowel in 22 als 23. En dat heeft natuurlijk de vakbonden in een hele andere modus gebracht. Hè. Jarenlang was toch een beetje het credo van ja, we doen een beetje rustig aan. De inflatie was natuurlijk ook heel laag. Hè, dus je had al snel koopkrachtwinst.
Maar ik heb het met Bas aan de andere kant heel vaak gehad over waarom die loonontwikkeling, ook in tijden dat die arbeidsmarkt al krap was, zo achterbleef.
Ja, maar nu heb je dus die inflatieschok. Mensen hebben echt koopkrachtverlies en fors ook. En dat willen ze gewoon terugzien. En dat heeft ook een soort nieuw elan volgens mij gegeven aan de vakbeweging. He, dus al die discussies die je natuurlijk altijd hebt gehad van ja, lonen zijn belangrijk, want je moet ook denken aan investeringen, onderwijs, et cetera, het is ook belangrijk, laat ik daar ook niet badinerend over doen. Maar nu ging het toch veel weer over de keiharde poen, en dat begrijp ik ook, want die pijn die Nederland geleden heeft door die energieprijsschok, die moet natuurlijk ergens verdeeld worden. Het is het touwtrekken tussen verschillende partijen.
Eind vorig jaar kwamen de werkgeversorganisaties met hun eigen nota, hun eigen vooruitzichten voor de arbeidsvoorwaarden. En er werd gezegd, ja, het wordt tijd dat cao's beter worden afgesloten op basis van de bedrijfseconomische situatie en de vooruitzichten van een sector. Met andere woorden, hold your horses, wij kunnen dit niet zo heel erg lang op deze manier nog dragen, Bas. Zijn die zorgen terecht?
Voor een deel denk ik niet. Ik wil nog even aanhaken op bij wat Marijn net zei. We zien de lonen altijd met enige vertraging achter de inflatie aanhobbelen. Eerst hebben we natuurlijk die inflatie, de headline-inflatie, omhoog zien schieten door de gestegen energieprijzen. Vervolgens verspreidde die inflatie zich door de economie, omdat bedrijven de gestegen kosten van energie, maar ook van voedsel en andere grondstoffen, gingen doorberekenen aan klanten. Daardoor daalde de koopkracht van ook de werknemers, en die vragen nu in de cao's hogere lonen. Maar die hebben natuurlijk wel nu 1,5-2 jaar koopkrachtverlies achter de kiezen, en daar wordt voor een deel nu iets goed gemaakt. Dit is nu voor het eerst eigenlijk in 1,5 jaar tijd dat die loonstijging wat boven de prijsstijging uitkomt.
Maar het is achterstallig onderhoud.
Ik denk dat het voor een deel achterstallig onderhoud is.
Lang niet genoeg, nee. Klopt.
En ik denk ook dat we niet bang hoeven te zijn vooralsnog voor dingen als loonprijsspiraal en dat soort zaken. Ja. Ik denk dat gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt, en daar wees Marijn ook al op, reële loonstijgingen moeten. Als je ziet dat de werkloosheid op recordlaagte staat, nog altijd. Als je ziet dat er nog steeds iets van 113 vacatures zijn per 100 werklozen. Dan horen reële lonen in een goed werkende kapitalistische economie te stijgen.
Het is marktwerking, zou je kunnen zeggen.
Precies.
Het is een zuivere,
Maar Bas, daarom haalde ik de situatie van een paar jaar geleden aan. Toen had die marktwerking ook al kunnen werken en was daar geen sprake van. Er waren ministers van Financiën, presidenten van de Nederlandse Bank. Zeker. Die zeiden, hoe kan dit toch? Waar blijft die vakbond?
Zeker. En ik denk ook dat de vakbond jarenlang vooral bezig is geweest met pensioenen. En dat heeft natuurlijk met de vergrijzde achterban van die vakbonden te maken. Ik denk ook dat de lonen in Nederland heel lang, gewoon de factor arbeid, heel lang niet als heel belangrijk is gezien. Want we kwamen natuurlijk wel uit een aantal crises. We hadden eerst de financiële crisis, toen de eurocrisis. Toen hadden we in Nederland nog een woningmarktprobleem. We hebben tot 2016 ongeveer met een hele ruime arbeidsmarkt gezeten. En die werkloosheid was tussen 2010 en 2014, 2013 verdubbeld ongeveer. Dat duurde een tijd voordat het omlaag. Dus we hadden toch wel best wel wat slack nog in de arbeidsmarkt zitten. En dat is pas in de laatste jaren heel manifest geworden, dat structureel we heel krap zitten.
De AWVN, dat is de werkgeversvereniging, wijst ook nog op de arbeidsproductiviteit. Die moet echt omhoog om ook in de toekomst loongroei mogelijk te maken. Dus als je zegt die lonen die stijgen met 6%, 7% wordt verwacht voor 2024. De arbeidsproductiviteit stijgt in zijn geheel niet mee. Nee. Wordt dat natuurlijk wel een toekomstig probleem?
Nou, dat is wel een probleem. Hè. Als je kijkt naar de trendmatige ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit, die is eigenlijk al 30 jaar in een soort dalende lijn terechtgekomen. Ik zeg even uit mijn hoofd dat het nu volgens mij 0,5% per jaar is. Dat is gewoon heel erg laag. Maar dat is natuurlijk geen argument om te zeggen van dan compenseren wij dat koopkrachtverlies niet. Dus je moet die twee discussies wel een beetje uit elkaar halen, denk ik. Ik denk overigens, wat ik ook altijd heb begrepen van de AWVN, dat de polder nog wel functioneert. Hè. Er worden gewoon cao's afgesloten. Er
is steeds kortere looptijd.
Jawel, maar er is heel veel
met een aanbod.
Het zijn natuurlijk de stakingen, het tumult wat de aandacht trekt. Maar er wordt wel degelijk onderhandeld. Er worden wel degelijk cao's afgesloten. En wat ik zelfs begreep van de AWVN, tenminste, dat ik ze voor het laatst sprak, eigenlijk meer cao's afgesloten dan. Het zit boven het gemiddelde wat er normaal zou zijn gehaald in het jaar. Dus er wordt wel degelijk onderhandeld. Maar die arbeidsproductiviteitsstijging is natuurlijk gewoon een enorm probleem. En je ziet nu eigenlijk dat de economen die daarin gespecialiseerd zijn, die hebben natuurlijk al een kaarten gezet op AI. En dat is dat zou dan de grote positieve schok moeten veroorzaken na de opkomst van de computer.
Pas is opgelost.
En dat is nog.
Maar die computer die zagen we ook overal, behalve in de productiviteitsstatistiek.
En het duurde heel lang.
Zij de onlangs overleden Bob Solow.
Ja.
En er is één probleem, denk ik, met AI en al die computergerelateerde technologie. Namelijk, ze zijn in potentie in staat om ons leven enorm veel efficiënter te maken. Maar we zien ook tegelijkertijd dat die technologie leidt tot enorm veel verspilling en inefficiëntie. Ja. De hoeveelheid tijd die wij als werknemers stiekem ook bezig zijn met scrollen op internet en allerlei onzin dingen doen. Maar ook de hoeveelheid bureaucratie, IT-systemen die zijn opgetuigd om allerlei verantwoordingsstructuren en processen in bedrijven en organisaties vorm te geven. Daar is ook heel veel tijd in gaan zitten. En dat is niet per se positief. Integendeel zou ik zeggen.
Nee, dat klopt. Er is natuurlijk de neiging. We zijn natuurlijk in een enorme controlemaatschappij terechtgekomen. Ook binnen bedrijven. Wat natuurlijk ook tot heel veel inefficiëntie leidt. Maar als je kijkt naar de opkomst van de computer, heeft wel degelijk uiteindelijk tot een hogere productiviteit geleid. Alleen het heeft heel lang geduurd voordat die winsten werden geraapt natuurlijk. Hè.
Maar je zei net zelf, die productiviteitsgroei is al decennia aan het dalen. Dit is een soort heilige graalvraag voor economen. Klopt. Waardoor komt dat?
De laatste groei was eigenlijk, of sorry dat ik ontbreek, de laatste groei was eigenlijk binnen die 30 jaar, was de opkomst van de computer heeft toen wel een soort stijging veroorzaakt. Maar sindsdien is het eigenlijk in een soort glijdende schaal.
Sinds de Tweede Wereldoorlog de productiviteitsgroei ieder decennium omlaag gaan, gemiddeld.
Ja.
En dat kan zijn omdat we gewoon dichter bij de technologische frontier zitten van wat mogelijk is. Ja. En dat we alleen maar door zelf te innoveren die technologische grens kunnen verleggen. Ja. Daar zijn we misschien toch niet zo goed in Nederland.
Maar er is natuurlijk
ook. Wij onderinvesteren, denk ik, in onderwijs, in technologie, in wetenschap. Misschien zelfs ook in. We zijn niet zo goed bezig met concurrentie en mededinging. Nee. Dat zijn allemaal dingen die kunnen leiden tot meer innovatie.
Maar
en die arbeidsmarkt, daarom praten we hierover. Ja. Die arbeidsmarkt zijn we natuurlijk jarenlang bezig geweest om arbeid goedkoper te maken.
Ja.
Nederland exportland, lage lonen, daar hoef je ook niet te innoveren.
Ben ik heel met je eens. Maar er zit natuurlijk ook een soort gekke paradox in. Namelijk dat als je een industrie hebt bijvoorbeeld die steeds efficiënter wordt, dan gaan er minder mensen werken. En dan gaan er natuurlijk relatief meer mensen werken in de dienstensector. En de dienstensector, om daar de productiviteit te verhogen, dat is gewoon ongelooflijk lastig. He, dus je hebt nu de bezorg, of de digitale ober, geloof ik, of de robot ober. Maar dat zijn natuurlijk allemaal nog.
Gezellig, hè?
Dat
is een grapje, toch?
Nou, die bestaan. Ik heb ze bij Van der Valk gezien.
Ik weet wel dat ze bestaan, maar dat is toch meer. Oh, kijk eens, daar komt
hij. Ja, ik ben er wel eens geweest. En daar stonden een hele rij. Ik herinner me nog, het is bij je geleden. Stond in de gang, dat kun je nagaan, dat is al dermate lang geleden. Stond in de gang een heel stel van die robots in een soort file. Dus ik vraag daar iemand die daar werkt van, ik zie dat jullie al van die robots hebben. En waarom gebruiken ze niet? Nou ja, het kwam erop neer dat die dingen eigenlijk voortdurend uitvielen halverwege de rit.
Dus
dan staan er drie schnitzels halverwege de zaal en laat maar weer zitten. Weet
het
je wel.
Idee was toch altijd dat robots niet ziek zouden worden en ook niet om loonsverhoging te maken?
Maar het gaat dus best lastig zijn om een robot zo te ontwikkelen dat hij door al die tafeltjes heen kan slingeren en niet uitvalt. Dus ja.
We gaan naar Amerika toch nog eventjes.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gasten in het economenpanel zijn Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën, en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. In de VS kwamen er in december 216.000 banen bij. Werkloosheid in het land ligt bijna op het laagste niveau in 50 jaar. Meeste lonen stijgen, inflatie valt relatief mee. Goede papieren dus voor een president die zich herkiesbaar wil stellen. En toch is Biden, ondanks Bidenomics, niet populair. De correspondent Amerika van de Verenigde Staten zei, Thomas Rupp is dat in de Volkskrant afgelopen weekend, het lukt Biden maar niet om zijn economische prestaties te verkopen, dus begint hij over Trump. Heeft hij veel economische prestaties op zijn cv staan, vind jij, Bas?
Ja en nee. Als je kijkt naar het economisch beeld, dat is namelijk niet alleen maar aan Biden te wijten, maar ook aan heel veel andere factoren. Maar het economisch beeld is gewoon heel goed. Amerika komt, overigens net als uit Europa, uit die energiecrisis met torenhoge inflatie, nu zonder een enorme toeloop van de werkloosheid door de rentestijgingen van de centrale banken. We hebben nu een zachte landing van de economie en dat is historisch nog niet voorgekomen. Mensen als Larry Summers, die hebben daarvoor gewaarschuwd. Zo'n disinflatie kan je alleen maar krijgen met een enorme toename van de werkloosheid.
Maar zijn we niet gezien. Staan we op de grond dan? Of is het nog iets te vroeg om dat te concluderen?
Ik denk de inflatie is heel hard aan het dalen. En inflatieverwachtingen in financiële markten zijn gewoon verankerd op de doelstellingen van de centrale banken in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. De koopkracht is aan het toenemen. Ook in Amerika stijgen de lonen inmiddels sneller dan inflatie. Ook in Amerika herstelt de huizenmarkt inmiddels weer. Na die rentestijging kreeg de huizenmarkt een tik, maar sinds begin dit jaar gaat die weer omhoog. Ook in Amerika is de werkloosheid, net als hier, historisch laag. En Tegelijkertijd zie je dat chagrijn in Amerika enorm groot is over de economische prestaties onder regering Biden. En ook hier in Nederland, bij de laatste verkiezingen, zie je ook dat chagrijn heel groot is. Nou, dan ga je toch afvragen, hoe kan dat nou? En nou ja, er zijn misschien een paar redenen die je kan aanvoeren. De eerste is dat mensen hebben die prijsstijging in 2022 natuurlijk gezien. En denken dat de wereld pas weer goed gaat als die prijzen weer terug zijn op dat niveau. Maar dat gebeurt niet. Inflatie is verandering van de prijzen. Als wij denken dat die prijzen niet meer hard stijgen, dan zijn economen al heel blij. Maar heel veel mensen die denken van ja, vroeger kostte dit zoveel en nu moet ik er gewoon meer voor betalen, dus ik ben slechter af. Veel mensen vergeten dan vaak ook dat hun lonen meestijgen enzovoort. Tweede is dat er toch heel veel verhalen zijn, denk ik, waar mensen gevoelig voor zijn. Framing, sentimenten. Ik denk dat het in Amerika heel belangrijk is hoe die campagne gespind wordt, waarbij de Republikeinen systematisch iedere economische prestatie van regering Biden proberen te saboteren. En ik denk dat dat een belangrijke rol speelt in de verkiezingscampagne.
Mag je ook iets zeggen over de staatsschuld die oploopt, over hele grote investeringsprogramma's die toch ook niet helemaal uit de lucht komen vallen, waarvoor gewaarschuwd is over verhitting? Is dat nou allemaal wel nodig, Marijn? Als jij die vraag zou mogen beantwoorden, heeft hij veel economische prestaties op zijn naam staan? Kom je dan ook tot ja en nee?
Je noemde het net zelf al, die staatsschuld. Dat de Amerikaanse economie zo fantastisch doet, is natuurlijk ook gewoon een kwestie van een heel expansief overheidsbeleid. En dat zie je natuurlijk terug in de staatsfinanciën. Een enorm begrotingstekort, een staatsschuld die enorm oploopt. De vraag is natuurlijk, hoe lang kun je dat vol blijven houden? Nou, de Verenigde Staten kunnen dat heel lang volhouden, omdat ze natuurlijk de wereldmunt hebben. En zolang er vraag is naar dollarobligaties, kunnen ze zichzelf financieren. Het is wel even de vraag tegen welke rentevoet natuurlijk. Nou, we hebben al een soort rentepiekje gehad dit jaar, waar er een beetje paniek was van, oh jee, kunnen die Amerikanen dit wel blijven financieren? Nou, dat denk ik wel. Alleen, ik denk ook dat ze ergens overheidsfinanciën wil in rustige vaarwater moeten gaan brengen. En dan hebben we het natuurlijk over de schuldquote. Hè, dus die schuld hoeft niet te dalen, maar die zal wel iets minder hard moeten groeien.
120%
ze hebben de mazzel dat de economie hard groeit, hè, dus de quote valt dan nog mee. Maar het is wel, als je dit zo bekijkt, de manier waarop zij stimuleren. Het grappige is natuurlijk, als je dan kijkt naar Europa, waar we natuurlijk altijd hebben over, oh jee, die staatsschulden en het gaat niet goed en het loopt te veel uit de hand. Zelfs in Nederland is die discussie soms wel. En als je dan kijkt welke staatsschuldquote wij hebben, dan weet ik wel, wij mogen onszelf niet vergelijken met de VS. Maar toch, dan zijn wij wel roomser dan de paus als je dat vergelijkt met hoe ze daar
dus
in de VS
tegen. Dus Biden heeft het een en ander voor elkaar gekregen, maar leeft te veel op de pof.
Nou, het is deels wel op de pof, ja. En dat kunnen ze zich veroorloven omdat ze de dollar hebben. Maar er zijn, ik denk niet dat die ruimte ongelimiteerd is. Dus ze zullen daar wel iets moeten gaan doen in de toekomst.
Bas?
Ja, eens. Ik ben het eens met wat Marijn zegt. En ik had ook een nee in mijn antwoord of Biden een goed economisch programma had. Ik denk dat inderdaad het programma wat hij heeft ingezet veel te genereus was. Veel te expansief, veel te groot. En ik denk dat dat ook een politieke economie reden had. Want toen Biden aantrad, heeft hij met zijn Inflation Reduction Act en zijn Pandemic Relief Plan en God mag weten, echt gigantische pakketten, financieringstekorten van 12-13% van het BBP. Onze tekortnorm is 3%. Hè?
Ja,
even ook hier weer Marijn bijvallen. Dat de dingen waar het in Amerika over gaat zijn vaak orders van grootte, groter. Dat was niet goed macro-economisch beleid. Daar waren heel veel economen het mee eens, maar dat was politiek-economisch gedreven. En ik denk dat dat was omdat Biden vicepresident was onder de Obama-regering. En die heeft geprobeerd een redelijke koers te volgen met de Republikeinen. En wat Biden heeft geprobeerd is de midtermverkiezingen veilig te stellen met die gigantische pakketten die doen denken aan een New Deal. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Hij heeft nu één huis verloren. Ja. En daardoor zitten we nu weer, begonnen we deze uitzending mee, met het gedoe met schuldplafonds en allemaal dat soort dingen. Het lukt hem natuurlijk niet goed meer om nu zinvol economisch beleid te voeren. En dat is politiek-economisch gedreven. En politiek-economische problemen, dat zien we overal in de wereld, maken het economisch beleid slechter.
Ik heb mijn plafond al lang bereikt voor dit deel van het panel. Zometeen deel 2. Economenpanel is te gast met Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën, verbonden aan de Vrije Universiteit, en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. De FED-notulen van vorige week draaiden een beetje om de hete brei heen. Gaat de Amerikaanse Centrale Bank nu de rente verlagen en wanneer? De Federal Reserve stelde bij zijn rentebesluit van midden december voor 2024 3 renteverlagingen in het vooruitzicht. Mensen op de financiële markten gaan misschien zelfs wel uit van 5, 6. Bas, het staat voor iets groters, want wat in Amerika een thema is, is dat ook in Europa? Gaat die rente omlaag? Is dat nodig? En zo ja, met hoeveel punten, hoe vaak? Wat denk jij? We zitten nog in de tweede week van 2024. Als je eraan zou durven te wagen, waar kom je op uit?
Oh, op die manier. Daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar we zien gewoon dat de financiële markten renteverlagingen inprijzen in de rentes op staatsobligaties. En daar zie je dat de rente al sinds oktober een procentpunt gedaald is. En dat de rente op 10-jaars leningen nu 2,4% is van 3,4. En dat is dus een hele forse daling. En je ziet het ook in de rentetermijnstructuur. De rentetermijnstructuur die was eigenlijk met de energiecrisis, de nasleep van COVID, die had een merkwaardige hobbel aan het begin. Ze ging heel snel omhoog, daarna daalde die weer wat. Aan het eind van de rentetermijnstructuur inverteerde die. Nu zie je dat die bobbel aan het begin van de rentetermijnstructuur eruit loopt.
Want wat is dat eigenlijk, de rentetermijnstructuur?
Dat geeft aan hoe hoog de rente is met verschillende looptijden. Dus typisch is de rente op korte termijn wat hoger. Wat lager dan op lange termijn. Ja. En als je een geïnverteerde rententermijnstructuur hebt, dan is de rente op lange termijn wat lager dan op korte termijn. En denken economen dat de economie in recessie gaat.
Dat is zo'n voorspeller.
Maar goed, meestal heeft hij gewoon een nette vorm. Opwaarts lopend of neerwaarts lopend. Nu zat er een hobbel in. En die zie je er langzaam uitlopen. En dat heeft te maken met het verwerken van die inflatieschok. En zodra centrale banken de inflatie onder controle krijgen, verwachten financiële markten, en ik ook als econoom, dat de rentes weer wat gaan dalen. Want er zijn lange termijn structurele factoren die bepalen dat die rentes toch onder druk staan. Dat heeft te maken met de vergrijzing, waardoor we veel sparen, veel aanbod op kapitaalmarkten. Het heeft te maken met toch nog steeds in de westerse wereld groeiende inkomens- en vermogensongelijkheid. Rijke mensen sparen meer aanbod, lagere rentes. Het heeft te maken met technologische ontwikkelingen. Die zijn heel traag. Zie die lage productiviteitsgroei. Ook moderne technologie is meer IT-gedreven. Dat is hartstikke goedkoop, dus ook minder van het spaargeld nodig. Er is ook nog steeds heel veel institutioneel bepaalde vraag naar risicovrije beleggingen. Dus die rentes die staan nog steeds lange termijn onder druk. Die worden wel wat hoger, denk ik, dan voor COVID het geval was. Ja. Want we zien dat de staatsschulden zijn toegenomen, waardoor er een groter beroep wordt gedaan door overheden op kapitaalmarkten. We zien ook dat er meer investeringsvraag is door de klimaattransitie. Dus die reële evenwichtsrente op kapitaalmarkten op lange termijn zal wel wat hoger zijn. Maar die zal denk ik wat lager worden dan het die nu is, omdat die inflatieschok verwerkt wordt door de economie.
Reactie van Marijn Jongsma.
Ja, nee. Bas somt alle klassiekers op, dus daar heb ik verder niks tegen in te brengen natuurlijk. En ik denk ook wat wel een rol speelt, dat centrale banken, en als het even gaat om die keren we terug naar die extreem lage rente. Ik denk dat centrale banken ook heel voorzichtig zijn geworden om weer dezelfde experimenten te gaan herhalen die ze gedaan hebben, omdat ze gezien hebben dat, en mocht er weer een hele lage inflatie komen of de dreiging van deflatie. En zover zijn we nog lang niet, overigens. Maar dat ze huiverig zijn om hetzelfde experiment te herhalen, omdat ze gezien hebben dat het niet zo heel veel helpt. En dat het wel allerlei vervelende bijeffecten heeft. Huizenmarkt, et cetera. Blazen van bubbels. Dus, maar dat is voor de verre toekomst. Dus ik denk niet dat ze weer zo extreem ver gaan.
Hier zit ik anders in. Ik denk dat ik ben het eens met dat kwantitatieve verruimingsbeleid allerlei onconventionele maatregelen zeer beperkte effecten hebben. Ik denk dat die bubbels die we hebben gezien, bijvoorbeeld in huizenmarkten of onroerend goed aandelenmarkten, dat het te maken heeft met die structurele factoren die ik net opnoemde. Die structureel zorgen dat die rentes laag zijn. Ik denk dat centrale banken juist nu heel bevreesd zijn dat we weer terugvallen naar, zeg maar, pre-COVID, secular stagnation, langdurig stagnatiescenario, ja, waarbij de rentes in de economie, waarbij de economie in volledige bezetting is, zo laag zijn, ja, dat de centrale banken voortdurend tegen de ondergrens op de rente aanlopen en eigenlijk geen goede instrumenten hebben om conjunctuurbeleid te voeren, om de economie af te remmen. Dat kan ze altijd doen, rentes verhogen als het heel goed gaat.
Dat is het,
maar om ze bij te sturen als het slecht gaat,
want je gas zit geven, op de bodem.
Maar juist, je zit al met het gaspedaal ingetrapt. En onconventioneel beleid werkt niet goed. Dus daar ben ik het eens. En dan zitten centrale banken eigenlijk weer met lege handen. Dus ik denk dat centrale banken nog steeds een groot probleem hebben als het zou zijn dat die evenwichtsrentes in de economie weer wat lager zijn dan we nu hebben gezien in de afgelopen jaren.
Maar Marijn, jij zegt juist daarom. Wat bedoel je daarmee?
Nou, precies omdat wat Bas zegt, dat onconventionele beleid niet heel goed werkt. Dat ze daarom, denk ik, daar niet snel weer hun vingers aan zullen branden.
Maar dan kan je dus bij een ondergrens op de rente van nul,
ja,
kan je niks doen met, nee, het conventionele beleid. Je zegt, je zijn huiverig met onconventioneel beleid. Dus als je niet uitkijkt, staan we zometeen met centrale banken die niks kunnen, mocht er een recessie komen. En dat is een probleem. Dus macro-economisch management, ja, kan dan niet meer worden gedaan door centrale banken. Dus je moet een serieus gesprek blijven voeren over misschien het hoger maken van inflatiedoelstelling, dat soort zaken.
Van 2 naar 3%.
Of naar 4 misschien.
Of naar 4 zelfs.
Die bandbreedte verhalen bedoel je.
Ja, want dan kan de centrale bank in tijden van tegenslag met lage evenwichtsrentes kan voldoende de rente verlagen om recessies te bestrijden.
Nou, we hebben nu natuurlijk wel een buffertje opgebouwd in de rente. Dat is dan weer het goede nieuws.
Als je naar de financiële markten kijkt, ze geloven gewoon dat die rentes volgend jaar, dit en volgend jaar, gewoon fors omlaag zullen komen, samen met inflatie. En dat is denk ik ook terecht. Als je nu kijkt naar naar de reële rente, de schattingen van de reële rente waarbij de economie in evenwicht is, de zogenaamde R-ster, spreken economen dan, dan ligt die nog steeds om en nabij de nul. Iets daarboven misschien, maar niet veel. En dat betekent dat centrale banken gewoon een groot probleem hebben met het stabiliseren van de conjunctuur.
Ik zat nog even te denken aan die vergrijzing. Dat is een heel interessant iets, hè? Want dat is een soort gletsjer die heel langzaam beweegt, maar enorme impact heeft. En ook op de rente inderdaad. En dan de vraag is natuurlijk een beetje, wat gaat er gebeuren als een groot deel van de babyboom-generatie met pensioen gaat? Krijg je dan ineens een enorme ontsparing? Ik heb het idee dat
Die piek wordt geraamd rond 2035, waarbij de toename van de besparingen omklapt in een afname.
Ja, maar dat
is geen exacte wetenschap natuurlijk.
Nee. En we weten nou ook niet hoe die babyboomers zich gaan gedragen vervolgens. Ja.
We weten wel uit economisch onderzoek dat, hier is een heel debat over ook, bijvoorbeeld de laatste keer bij Jackson Hole, centrale bankconferentie in de VS. Wat gebeurt er nu met dus die besparingen op het moment dat die babyboomers met pensioen gaan? En het zou best kunnen, dat weten we uit consumptieonderzoek, dat ze een deel blijven doorsparen. We zien wel dat mensen als ze met pensioen gaan een inkomensval hebben, een deel van hun spaargeld aanspreken, een pensioenvermogen natuurlijk aanspreken. Maar het is niet gezegd dat heel gigantisch
dat
gaat zijn.
Nee, dus ik heb ook wel eens begrepen dat er een soort cyclus in zit. Dus als mensen net met pensioen gaan, dan hebben ze de neiging meer te gaan uitgeven. Hè? De beruchte
de
spreekwoordelijke camper inderdaad. Maar als ze wat ouder worden, dat ze dan toch voorzichtig worden. Ook al natuurlijk als mensen wat gaan kwakkelen, dan geven ze überhaupt minder uit. Dan gaan ze niet meer heel wilde vakanties en dergelijke. Maar ook dat ze zich meer zorgen gaan maken van, ja, best kans dat ik heel oud word, maar wel heel veel zorg nodig heb. Dus wil ik geld opzij zetten, want ja, wie zegt mij dat het allemaal geregeld wordt door de overheid? Dus dat er dan toch weer meer gespaard gaat worden.
Duidelijk.
Dus het is heel lastig hoe dit gedrag zich ontwikkelt.
Twee heren in de kracht van hun leven. Bas Jacob, hoogleraar overheidsfinanciën van de VU, en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het FD. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. En dat panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Het heeft even geduurd, maar begin dit jaar is de nieuwe omgevingswet in werking getreden. Zal die wet voordelen opleveren voor bedrijven of wordt het eerder een administratieve rompslomp voor gemeenten? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan ondernemers. Dat komt van Irene Boon van Trias Politica, ook lid van ons lobbypanel. Irene, goedemorgen. Tenminste, dat hoop ik. Ja, kijk, je bent er met enige vertraging. Net als de omgevingswet overigens. Ik geloof 11 jaar over gedebatteerd, 6 keer uitgesteld. En dan nu vanaf 1 januari is het zover. Kun je nog even vertellen wat er met die wet precies verandert?
Nou, best wel veel. De omgevingswet die bundelt 26 andere wetten. En de bedoeling is eigenlijk dat vergunningverlening in het ruimtelijke domein makkelijker wordt. Dus er komt een omgevingsloket waar je als burger of ondernemer allerlei vragen kunt beantwoorden om te zien welke vergunningen je nodig hebt. En je hoeft dus, dat is eigenlijk een one-stop-shop principe. Dus als je dat stappenplan doorlopen hebt, dan heb je in één keer duidelijkheid.
Ja, en dat kan dan ook nog voor een belangrijk deel digitaal worden geregeld. En volgens mij was dat de grootste haar in de soep. Het digitale stelselomgevingswet, waar met heel veel huiver naar werd uitgekeken. En veel mensen vrezen dat het alsnog tot problemen gaat leiden. Maar wat verandert er nu voor bedrijven? Stel, ik ben een boer en ik wil een kinderopvang beginnen. Wordt het dan makkelijker?
Nou, je zegt wel iets terecht. Dat digitale systeem is een bron van grote zorg. Kijk, je moet je voorstellen dat deze wijziging wordt wel vergeleken met 1848, toen we onze grondwet kregen. Dus er moet ongelooflijk veel beleid inhoudelijk worden, op elkaar worden afgestemd en herschreven eigenlijk, om dat allemaal te kunnen ontsluiten onder die omgevingswet. Dat is aan de ene kant een wetstechnische operatie. En aan de andere kant is er dus dat digitale systeem. En nou ja, het huwelijk tussen de overheid en een willekeurig ICT-project is meestal niet heel succesvol. Dus daar zijn inderdaad hele grote zorgen over. Ik heb zelf door het systeem even heen geklikt om te kijken hoe het er dan nu voor staat, nu het er net een paar dagen is. En dan probeer ik dus een vlaggenmast of een vijver of zo aan te vragen. Nou, en dat is wel aardig. Dan zie je dus de eerste gemeentelijke regels van waar zit je dan en hoe ziet het er dan uit in jouw omgeving. Dan krijg je nog wat vragen van de rijksregels, want die komen ook in dit systeem. En dan uiteindelijk is de conclusie, we denken dat u geen vergunning nodig heeft, maar de exacte regels zijn nog niet geüpload in dit systeem. Dus of ik even contact op wilde nemen met de gemeente. Dat zegt wel iets over de mate waarin dat digitale systeem al up-to-date is. Er wordt echt keihard gewerkt door gemeenten, maar het is zo'n grote operatie dat wel reden is tot zorg. Dus of dat voor ondernemers in de praktijk nu echt meteen de verlichting gaat brengen die het beoogt, hangt echt af van de foutmarges die het systeem heeft en of het allemaal op tijd geüpload is.
Ter geruststelling, als er niks verandert, als je geen wilde plan hebt als ondernemer, dan zit je wel even geramd. Ik geloof dat alle vergunningen die je nodig hebt dan automatisch wel in dat systeem staan. Dus als je geen grote daden wil verrichten op korte termijn, dan zit je vooralsnog gebakken.
Nee, precies. Als jij zelf niks verandert, dan is het ook niet zo dat de vergunningen die je hebt ineens allemaal opnieuw moeten. Dus als jij niks doet, dan gebeurt er ook eigenlijk niks. Maar als jij die boer bent, zoals jij net vroeg, die zegt, nou, met die stikstof en al die blauwtongen, ik weet het niet, doet u mij maar een kinderopvang of een camping op mijn terrein. Die krijgt wel belangrijke mogelijkheden om te participeren. Want die omgevingswet heeft ook nadrukkelijk participatiebeleid. En dat betekent dat iedereen in de omgeving eigenlijk aangemoedigd wordt om iets te vinden van die omgeving en ook de samenhang in die omgeving. Dus
ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.